Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor het jeugdwerk, de tweede voor de kerk en de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Vermeer van Elst, Den Bogert 1 en mevrouw Hommersom, Kolmelandstraat 3, die voor revalidatie in Vrijtoft de Tiel verblijven, en voor mevrouw Van Lent Dirksen, Lindenhoflaan 24, die in ziekenhuis Rivierenland in Tiel wordt verpleegd. De heer Van Ingen, SD Frankstraat 12, mevrouw De Wilde Harlaar, Alsmeerstraat 10 en Wilma Elings van Meteren uit Echtholt zijn weer thuis. Afgelopen dinsdag, 20 april, overleed op de leeftijd van 86 jaar Adriana van Soest van Ballegooien. Zij woonde in Elim. Zij werd gisteren begraven op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat na een dienst van woord en gebed hier in de kerk. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. Morgenavond om 8 uur is er bijbelstudie voor jongeren op het adres Perengaard 1. In de nacht van vrijdag op zaterdag van 10 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts zal er in het Baken een gebedssamenkomst zijn in verband met de Walpurgisnacht. Zaterdagavond om 7 uur wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 33, vers 1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen, verheft de Heer. Ik noemde u het eerste vers van de 33ste psalm. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heren Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 62, eerste en het achtste vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En ook het achtste vers, eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord, dat Heren zijn de sterkte en krachten. We zingen het eerste en het laatste vers van Psalm 62. We zingen van Psalm 75 na de geloofsbelijdenis, het eerste en het tweede vers. Het gaat vanavond over de ambten van de Heer Jezus Christus en ook de ambten van ons als christenen. Vandaar dat we zingen u alleen, u loven wij. En het tweede, als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. En wat er verder volgt in de eerste twee versen van Psalm 75. Maar nu eerst belijden wij in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, onze God in de hemel, u alleen, dat is niet veel, maar dat is alles. Om te loven en te geloven. En zo hebben we dat ook de belijdenis van de eeuwen beamend gezongen. U alleen, u loven wij. En dat bent u waard om ophef te maken om wie u bent, gedaan hebt, gesproken hebt en nog doet. En daarom zijn we vanavond ook weer in de kerk samengekomen, samen met hen die thuis in de huiskamer meeluisteren. We danken u dat we in alle vrijheid gemeente mogen zijn, niet vrijblijvend, maar in de grootste verbondenheid aan uw woord, mogen ons daarover weer buigen, ook vanavond, en ons laten leiden door het leerboekje van de kerk. En we danken u dat u ons opnieuw de gelegenheid geeft om, naast dat vanmorgen het zichtbare en het hoorbare woord gepreekt werd, vanavond opnieuw het hoorbare woord mag klinken. Geef dat we ons erbij betrokken weten, ons erop betrokken weten en wil ons daarom ook leiden door uw geest, de Heilige Geest, die toch niet liever doet dan zien op de Heere Jezus Christus en ons wijzen op Hem, die die overste leidsman en voleinder van het geloof is. Ziende op Hem kunnen we het blijven zingen, u alleen, u loven wij. Maar als we Hem uit het oog verliezen, dan komt er zoveel tussen. Dan is er zoveel naast dat u alleen, en dan wordt het een mengelmoes. O, zo gemakkelijk dwalen we dan af, glijden we af, en komen we nergens terecht, voortgaande op een doodlopende weg. Bewaar ons daarvoor, o God, en breng ons daarvan terug, als dat het geval is. En doe ons gaan op de weg die Hij is, Jezus Christus, de priester, de profeet, de koning, en in wiens gevolg wij geroepen zijn, elke dag weer opnieuw. Geef ons oren die horen, o God, maar laat het niet alleen een hoorbare prediking zijn, maar geef dat die ook landt in onze harten, en dat we van daaruit ook handen en voeten weten te geven. Zegen ons in ons spreken, in ons orgelspel, als we u de lof toe mogen brengen, ook in ons zingen, ook in het koster zijn, in het geven van onze gaven. Het ziet al op u, ja, op u alleen. Wil ons dan horen, o God, niet om iets in ons. Uw naam alleen zij alle eer toegebracht, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Wij willen met elkaar luisteren naar twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst lezen we Psalm 72 uit het Oude Testament en daarna uit het laatste Bijbelboek, Openbaringen, eerste hoofdstuk, de eerste 8 versen. We noemden u uit het Nieuwe Testament Openbaring 1, de versen 1 tot en met 8. En daaraan voorafgaand lezen we uit het Oude Testament Psalm 72. Psalm 72 voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen van de nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Ze zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn van geslacht tot geslacht. Hij zal neerdalen als een regen op het nagras, als de druppels die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer is. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Sheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen, want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, als ook de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de armen en nooddruftigen sparen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Sheba. En men zal gedurig voor hem bidden, de ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden, en ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen. Ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Tot zover Psalm 72. Openbaring 1, de versen 1 tot en met 8, is de schriftlezing uit het Nieuwe Testament. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, die het woord Gods betuigd heeft en het getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren hetgeen daarin geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben, en alle geslachten van de aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Tot zover de schriftlezing uit het Nieuwe Testament. Wij willen ons vanavond bezighouden aan de hand van het leerboekje van de kerk met zondag 12... En daarvan lezen we beide vragen en antwoorden 31 en 32. Daar wordt ons gevraagd: waarom is hij, de Zoon van God, Christus, dat is een gezalfde, genaamd? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoud. Maar waarom wordt u, jij, een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en zo van zijn, aan zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam beleid en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, en met een vrije en goede conscientie, geweten, in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover zondag 12 uit de catechismus. Voor we dit met elkaar overdenken, willen we zingen van de psalm die we zojuist hebben gelezen, psalm 72... En daarvan de versen 6, 9 en 11. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 6, 9 en 11 van Psalm 72. gemeente des Heren, in de uitgave van mijn Bijbeltje staat er boven zondag 11 geschreven van God de Zoon en onze verlossing. En toen de vorige keer hebben we stilgestaan bij de eigen naam van de Heere Jezus, Jezus. En waarom Jezus zaligmaker genoemd werd. Weet u nog? Dan gaan we een stap verder, want bij zondag 12 gaat het om die andere naam van de Heere Jezus. Om zijn ambtsnaam, Christus. En in de vraag die ons aan het begin bij zondag 12 wordt gesteld, wordt dat woord Christus gelijk al uitgelegd. Namelijk, dat is gezalfde. En dat klopt ook. Het is een Grieks woord, Christus. En dat betekent gezalfde. U kent het Hebreeuwse woord ook. Daar luidt het woord Messias. Messias en Christus zijn dus beide hetzelfde. Alleen het ene is Hebreeuws, het ander is Grieks. Gezalfde. Dat begrip dat grijpt dus eigenlijk al helemaal terug tot in het Oude Testament. Gezalfde, dat komt van zalven. Ja, en wat was dat? Dan denken wij al gauw, als kind zijnde misschien, aan een tube zalf. Als medicijn. Of als je ergens jeuk hebt. Of eczeem. Maar in het Oude Testament was er nog iets waar zalf voor werd gebruikt. Alleen dat is niet uit een tube. Dat is zalfolie. En dat zalven met zalfolie, dus behoorlijk vloeibaar, dat gebeurde bij een priester en bij een profeet en bij een koning. Dat gebeurde aan het begin van hun, zeg maar, loopbaan. Wanneer ze tot hun bijzondere taak, wanneer ze in hun ambt werden ingewijd. Dat is een heel belangrijk moment in het leven geweest van zo'n ambtsdrager, van zo'n goddelijke ambtenaar. Want die mensen die oefenden een taak uit waarbij ze een soort middelaar waren. Ze stonden in het midden tussen God en het volk. En moesten van God uit naar het volk toe en van het volk uit naar God toe bemiddelen. Een behoorlijke taak die hen op de schouders gelegd werd. Ten behoeve van de eer van God, u alleen, u loven wij. En zo'n taak, zo'n ambt, gaf hen ook een bijzondere macht. Maar daar kunnen we verkeerde kant mee op gaan denken, dus ik spreek liever van een volmacht, een geweldige verantwoordelijkheid. En dat begon dus met dat zalven. Dat was een hele ceremonie, een hele plechtige plechtigheid. Als je tot zo'n goddelijk ambt was verkozen, je werd toegerust. Je leest dat een paar keer in de Bijbel, dat iemands hoofd dan overgoten werd, vet gemaakt werd met olie, een kruikje of een hoorn met zalfolie die ook lekker rook werd op het hoofd van die bijna gezalfde uitgegoten. Dat was om te beginnen een verfrissing. Iemand kon dan met nieuwe moed en nieuwe krachten aan die goddelijke taak beginnen. Nou is de Heere Jezus ook gezalfde, Christus. En hij is maar niet een toevallige voorbijganger geweest in Israël. Die wat wonderen deed en wat prachtige verhalen vertelde. Maar hij was Gods eigen zoon. En hij was tot deze taak aangesteld en tot deze taak gezonden in de wereld. En zijn hemelse vader die stelde hem aan. En bij hem was de Heilige Geest als het ware de zalfolie die over hem werd uitgegoten. Ik denk, als God zo'n ingrijpend gebeuren laat plaatsvinden, dan is er nogal wat aan de hand. Dat doet God niet zomaar. Dan heeft hij nota bene de wereld zo lief gehad, dat hij zijn eigen enige geborene gezalfd heeft tot die eigenlijk onmenselijke taak om uiteindelijk te sterven. Jezus werd gezalfd tot profeet, tot priester en tot koning. Maar let erop. En dat is heel kenmerkend. Je zou, als je een ambt hebt, ook met je neus in de hoogte kunnen gaan leven en vinden dat jij zelf belangrijk bent. Maar dan sta je eigenlijk het werk wat je moet doen in de weg. Let daarom maar eens op de Heer Jezus Christus, hoe hij als ambtsdrager steeds in de gestalte van een slaaf, van een dienstknecht, zijn werk heeft volbracht. Het was slavenarbeid in feite, eigenlijk zonder enige waardigheid. Dat is zijn dienstwerk geweest, waarvan eigenlijk pas na zijn kruisdood en na zijn opstanding de werkelijke en diepe betekenis aan het daglicht treedt. Weet u hoe dat gegaan is met die naam Christus? Vanmorgen hebben we het al even over hem gehad, Petrus. Petrus was degene die als eerste Jezus ontdekte en aanwees en beleed als de Christus. Wie zeggen de mensen zoal dat ik ben? En dan komen ze los. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus was de eerste. En daarna heeft de belijdende kerk, zeg maar, dit overgenomen. Petrus zei het en op die Christus belijdenis bouwt God zijn kerk. Als je Christus zo noemt, als je Jezus zo noemt, Christus, dan is dat een belijdenis, dan is dat een erkenning. En tegelijkertijd ook een herkenning. Ik weet wie hij is. U bent de Christus. En zo'n belijdenis, die hou je niet voor jezelf. Steek je niet onder stoelen of kerkbanken. Maar die wordt geuit. Die wordt beleden. En dan heb je het niet zomaar over Christus hier of Christus daar. Maar dan bedoel je Jezus in al zijn weg en werk, tot en met in de puntjes zoals hij dat heeft volvoerd. Deze Christus, hij werd al heel lang verwacht. In het Oude Testament al. Daar was de verwachting al levend. En dit is hem nu. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Wat doe je dan als je iemand belijdt? Als je Jezus als de Christus belijdt, dan verlies je je als het ware aan zijn naam. Het is niet alleen een kennisvraag van, oh ja, ik heb hem. Nee, je verliest jezelf aan zijn naam. Je schuilt bij hem. Je weet dat je bij hem terecht kan en mag en moet. En je weet van zijn weg en werk en zijn woorden. En dat het niet zomaar een naam is, Jezus of Christus, maar dat daar een wereld achter schuil gaat. Een wereld die openbaar gekomen is. Gij zijt de Christus. En heel opmerkelijk is dan, als Petrus Jezus zo beleden heeft, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En als Jezus kort daarop dan gaat spreken over zijn lijden en sterven en opstanding, hij kondigt dat aan, dat bij het Messiasschap, bij het Christus zijn hoort. Ja, dan moet Petrus even slikken. dan denkt hij, hoe hebben we het nu? Hij had een hoogverheven iemand voor zich. Een profeet, een priester, een koning. Wat wilt u nog meer? Lijden, sterven, opstaan. Merkt u hoe moeilijk dat is? Kijk, Christus zeggen, Christus belijden, dat kun je in één adem. Maar ook alles van Jezus aannemen, geloven, vertrouwen, dat botst nog wel eens van binnen. Dat wilde niet altijd gelijk 1, 2, 3 bij mij in. En toch moet ik dat leren. Ontdekken, liefhebben, omarmen, omhelzen. Dat ik het bijvoorbeeld inzie dat dat offer van Jezus onmisbaar is. En dat Jezus zichzelf opoffert en gevangen laat nemen. Dat dat niet achterwege kan blijven, want dan is zijn werk niet af. Dan zou God alleen maar half werk hebben geleverd. Kijk, dat is die priester in Jezus. Normaal was een Israëliet gewoon en gewend dat een priester offerde. Heel de dag door in de tempel. En dat hij zegende. En dat hij bad. Offeren, zegenen, bidden als hoofdtaken van de priester. Maar deze priester, Jezus, de Christus. Hij offert zichzelf op. Op het altaar van de wereld. Om zo middelaar, bemiddelaar tussen God en de mensen te kunnen zijn. Jezus springt, om zo te zeggen, als priester zijnde in de bres, in het gat van de zonde waar wij het naar hebben gemaakt. Mijn zonde en die van jou en die van u. Dat is niet gering. Als je zo priester bent, de prijs, die betaling, dat bloed van de priester zelf. En daar nam God genoegen mee. Toen was het ook klaar. Toen was het ook volbracht. We hebben niet voor niets enige weken geleden toch weer Goede Vrijdag gevierd. Op die eigen wijze treedt de priester tussen God en de zondaar in. Totaal. En genoeg doend. Geen half werk, zei ik. Niet Jezus de helft en ik de andere helft. Oh, dat lijkt ons misschien wel wat. Dan gooien we het op een akkoordje en dan hebben we er zelf tenminste ook nog iets aan gedaan. Nee. Jezus alleen. U alleen. Niet ik. Als je daarbij stilstaat, bij dat offer, en dat het alleen van zijn kant komt en gekomen is, dan maakt je dat stil. Mijn ziel is immers stil tot God. Want van hem wacht ik een heilrijk, een reddingsvol lot. En dat maakt je ootmoedig, klein. Dat maakt je dankbaar. Wat een genade. Inderdaad, onverdiend. En daarbij ook bedenkend dat de Heere Jezus Christus ook als priester, als hoge priester, voorbidder is. Dat betekent hij bidt voor je. Voordat wij ook nog maar kunnen roepen, heeft hij al voor ons gebeden. Dat is een geweldige troost. En zo heeft Jezus als priester, als hoge priester, ook zegenend de aarde verlaten met hemelvaartsdag. Wat een heerlijke Heere Jezus Christus, die zo het offer van zijn leven in zijn sterven heeft gebracht. Uniek, onherhaalbaar, onbetaalbaar, ongeloof, nee, dat moet je juist geloven. Het is niet ongelooflijk. Ik mag het geloven. Ik mag erop vertrouwen. Het is voldoende. Want hij heeft voldaan. Voor de priester wordt hier in de Heidelbergse catechismus de profeet genoemd. dat ziet op een andere kant van het werk van de Heer Jezus. Jezus leerde ook. Hij gaf les en hij preekte. Hij bracht het woord van God. Al verkondigend, al bekendmakend de wil van God de Vader. Bekendmaker van al datgene van wat en hoe God de Vader heeft gedacht en gewild. Juist ook met het oog op onze verlossing. Als profeet is de Heer Jezus verkondiger geweest van het Koninkrijk van God. Let er maar eens op hoe vaak hij het daarover heeft. Eigenlijk niet anders dan steeds weer het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk van God. Van de dingen die komen gaan en die met hem gekomen zijn. Van de dingen die geschieden moesten en geschieden zullen. En in feite, dat vind ik wel mooi, oefent Jezus zijn profetisch ambt nog steeds uit. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Nou, zo is Jezus in woord en geest nog steeds onder ons bezig. En maakt hij ons Gods wil en Gods weg bekend. Opdat we het zien en zingen, u alleen, u loven wij. En luisterend naar het onderwijs van Jezus, dan moeten we het eigenlijk maar zeggen met die mensen die onderweg waren van Jeruzalem naar Emmaus op de eerste paasdag. Was ons hart niet brandende in ons toen hij tot ons sprak? Daar is de opgestaande Heer Jezus Christus, degene die les geeft. Ook aan die mannen die hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar het is op een grote teleurstelling uitgelopen. Maar ze merken het, degene die hier ons onderwijst, die zet ons hart in vuur en vlam. Is dat niet geweldig? Te merken dat Jezus woord, Jezus woorden, je raken, je treffen, je verwarmen. Je houdt het eigenlijk niet uit met jezelf en bij jezelf. En je merkt het, wat hij zegt is zo volkomen, is zo heerlijk. Eigenlijk verzet de catechismus zich daarmee heel sterk tegen wat er toendertijd in de 16e eeuw, maar misschien ook nog wel in onze eeuw, gaande was. Allerlei vormen van geestdrijverij. Men beriep zich wel eens op een innerlijk licht en op allerlei buitengewone openbaringen waar ze de Bijbel niet benodigd hadden en Jezus niet aan het woord lieten komen. Maar wat is het dan heerlijk als ik het ontdekt heb dat het woord van God en dat het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus, me genoeg zijn. Ja, me alles zijn. U alleen. Als ik ontdekt heb dat zijn genade genoeg is voor me. En dan wordt er nog als derde facet van dat gezalfde zijn van de Heer Jezus het koningschap genoemd. Hij is onze eeuwige koning. Hij regeert ons. Hij beschermt ons. Hij beschut ons. Hij bewaart ons ook bij de verlossing die hij zelf teweeg heeft gebracht. Laten we er steeds maar weer op letten hoe belangrijk het is om die drie ambten van de Heer Jezus Christus bij elkaar te houden en ze niet te zeer uit elkaar te gaan zitten trekken of plukken, pluizen. Ja, als je bijvoorbeeld alleen maar een heel sterk accent legt op dat koning zijn, op dat koninklijke ambt van de Heer Jezus Christus, dan, en als je daar alleen op gefocust bent en je ziet dan Jezus daar op een ezel, dat kun je in onze tijd haast niet voorstellen, maar een dom dier bij ons. Maar wij zouden tegenwoordig zeggen, niet op een ezel, maar in een Mercedes de stad binnenkomen rijden. Koninklijk, of in de gouden koets. Er werd een verwachting heel hoog gespannen. Nu gaat het gebeuren, nu gaat hij de Romeinen het land uitjagen. Nu krijgen we bevrijding. Nu is het aanstaande dat we in vrijheid kunnen leven. Men dacht heel sterk, als men puur alleen gefocust is op dat koning zijn van Jezus, aan een heel politiek messianisme. Een heel politiek Christus zijn. Waarbij Jezus alleen maar wordt gezien als de koploper van Gods revolutie. En vergeten wordt dan vaak dat bevrijding zonder verzoening weer tot een nieuwe slavernij leidt. En niet tot vrijheid van ons christenmens. En daarom staat in de prediking ook centraal de prediking van het paaslam dat voor ons geslacht is. Zoals ook Paulus zo graag schrijft in zijn brieven. Maar is het daar nou mee afgelopen? Koning, profeet, priester. We hebben ze alle drie op een rijtje. We vergeten ze niet meer. Klaar? Helaas. De opstellers van de catechismus, die vinden dat dat niet kan. En terecht. Dat ik dat zo even voor u schilder vanaf de preekstoel hier, zonder dat u, zou mevrouw zeggen, een lik over uw neus hebt gekregen. We kunnen een schilderij wat geschilderd is mooi en prachtig vinden. Maar nou jij. En nou ik. Want we zijn er niet mee met die drie op een rijtje te hebben. Er worden heel sterk en heel scherp ook drie lijnen getrokken vanuit de drie ambten van de Heer Jezus Christus naar mij toe. Naar u toe, naar jou toe, die dit allemaal zo mooi op een rijtje heeft. Die dit beleidt. En u merkt wel, vrijblijvend beleiden is er echt niet bij. Er wordt de vraag aan me gesteld, waarom wordt u, wordt jij een christen genoemd? Ja, omdat ik geen moslim ben. Omdat ik geen hindoe ben. Omdat ik geen noem maar op ben. En ik ben er ook niet met, ja, alleen maar mijn schouders op te halen. Ben ik christen, ja of nee? Er zit verder niks tussen. Er zit wel een heleboel achter. Christen, ja of nee? In de begintijd van de christelijke kerk is dit woord, die naam christen, waarschijnlijk een spotnaam geweest. Een naam die eigenlijk met een glimlach werd uitgesproken. Ach, daar gaat weer zo'n Christusmensje. Zo iemand die Christus aanhangt en in hem gelooft. Wij mogen hem dragen met ere. Maar laten we dat dan ook doen. Waarom wordt u, jij, ik, waarom worden wij een christen? Nee, zo staat het er niet, sorry. Had wel mooi geweest als er wij gestaan had. Want dan hadden we dat groepsgebeuren nog in stand kunnen houden. En had ik nog kunnen wegkluipen achter iemand met brede schouders. En dan was ik niet zo opgevallen. Het wordt heel persoonlijk hier. En dat is best opmerkelijk in vraag 32. Het enkelvoud wordt daar gebruikt en dus niet wij. Dan zou de beleidende kracht van die christennaam, die zou vervagen, verzwakken. Het christen zijn wordt hier niet massaal beleden, maar heel persoonlijk genomen. Dus we zeggen niet, wij zijn toch christenen. Nee, het komt er voor u en voor jou en voor mij op aan. Wat zegt het me nou? Wat zegt het mij nou dat ik christen word genoemd? Wat houdt dat voor me in? En we antwoorden dus niet voor de groep. Maar ik antwoord voor mijn beurt. Nou, is het mijn beurt. Ik ben een lidmaat van Christus. Hoe dan? Doordat ik ingeschreven sta in de registers van de PKN? Nee. Door de doop? Nee, dat staat er ook niet. Je bent wel christelijk, maar christen. Door het geloof. Dat is die onmisbare schakel. Door het geloof ben ik een lidmaat van Christus. Een ledemaat. Hij is het hoofd, u alleen. En zonder hem als hoofd heb ik geen leven. En onafscheidelijk wordt er dan die zalving ook mee verbonden. Ook u, ook ik, ook jij hebt iets van een koning om Jezus wil. Iets van een priester om Jezus wil. Iets van een profeet om Jezus wil. Om Christus wil. Door het geloof, hoor, hebben we iets van dat drievoudige ambt van Christus. Dan heb ik me zo aan hem verloren. Dan wil ik niet liever dan ook, al is het misschien maar minimaal, op hem lijken. Dan wil ik zeggen wat hij zegt. Dan wil ik doen wat hij doet. Dan wil ik leven uit zijn verdiensten. Voor zijn rekening als vrijgekochte. Dan heb ik weet van dat profetische in Jezus' naam. Dan heb ik weet van dat priesterlijke in Jezus' naam. Van dat koninklijke in zijn naam alleen. Deel hebben aan het Christus zijn van Jezus, aan het gezalfd zijn van de Heer Jezus. Dan komt het erop aan dat ik zijn naam beleid. Ja, dat kan net zoals een enkele week geleden in de openbare belijdenis van het geloof hiervoor in de kerk. En inderdaad, dat zijn van die hoofdmomenten waarop je beleidt. Waarop je ja zegt, feestelijke momenten. Maar ook daarna, toch? En daarvoor niet minder. Die persoonlijke verbondenheid aan de Heer Jezus Christus, die zal te horen zijn. En die is te merken aan al mijn woorden. Nee, dan ga ik niet gelijk op de hoek van de Liniestraat staan preken en spreken. Maar dat ik toch uiting geef en uitdraag in leer en leven, in mijn woorden, in mijn daden. Dat daar iets van dat leven vanuit de Heere Jezus Christus uit zichtbaar, uit hoorbaar, uit merkbaar wordt in mijn doen en laten. Wat het mij te zeggen heeft dat ik die ene naam ken als enige onder de hemel gegeven tot zaligheid. Ah, daar is moed voor nodig. Is dat zo? Zijn we zo bang uitgevallen? Ja, want dat wordt je vandaag de dag niet meer in dank afgenomen. Als je daarvoor durft uit te komen en ook maar een goed woord over de Heer Jezus durft te spreken op je werk of op school, in de klas of thuis of in de familie misschien wel. Want dominee, u hebt makkelijk preken daar op die hoge preekstoel, maar daar zitten ze hier in ochtend en in heel de wereld eigenlijk helemaal niet op te wachten. Nee, dat zal misschien waar zijn. Maar zijn wij dan beleiders geworden van een failliete zaak? Dacht het niet. Het gaat om de zaak van de Heer Jezus Christus, die gewonnen is en die overwonnen heeft. Ook al leek ze verloren te zijn aan het kruis op Golgotha. Het is me begonnen om de Heer Jezus Christus en die gekruisigd, maar die ook is opgestaan. En in het licht van dat offer beweegt zich mijn leven, beweegt zich mijn belijden. Daarop staande mag ik een goed woord voor mijn Heere en Heiland uiten. Kijk, als je alleen maar graag in naam een christen bent, zogenaamd dus, ach, dat is een beetje jammer. Maar als je werkelijk zo genaamd wordt, zo genoemd wordt en dat het te horen is, te merken is, dan komt de Heere aan zijn eer, u alleen. Wat is er te merken? Hoe christelijk ben ik? Waarom word ik een christen genoemd? Om zijn naam te onpas te gebruiken en hem te pas te verzwijgen? Ik heb wel eens van die rare gedachten. Maar wat denkt u? Zou de wereld er niet heel anders uitzien? Wanneer we die naam met eer en met verve eens wat meer zouden uitdragen. En onze naam als christen zijnde ook eens wat meer zouden etaleren. Wat meer waar zouden maken. Want met te zeggen van nee, we zijn geen heidenen, we zijn geen moslims, daar zijn we er niet mee. Dan moet de Heere God ons met eerbied gesproken toch nog verwijten van, ja, je gelooft me zeker niet. Een christen is op Christus aangewezen, zoals de maan op de zon. En straal het dan maar uit, je hoeft het licht niet uit te vinden, je bent een reflector, een spiegel, je weerkaatst het. Ik schaam mij het evangelie niet. En wat denkt u van een priester te zijn? Dat je dus opoffert. Hem ter eer. En uit dankbaarheid voor zijn offer. Als je het over een offer hebt. Dan denken mensen vaak aan. Van die enorme offers. En die enorme opofferingen. Kost je misschien wel 6 weken van je vakantie. Nee hoor. Echt niet. Als je eens wat van je tijd opoffert. En dat hoeven geen uren, dagen, maanden, jaren te zijn. Echt niet. Van je tijd opoffert. Om bezig te zijn. In dienst van je Heere en Meester. Iets van je tijd opoffert. Tot eer van hem naar je naaste toe. 5 minuten aandacht. Is dat nou zoveel? Een leven tot eer van God. Laat mij maar branden, zei Calvijn. Opbranden, als ik maar licht geef. Is dat een te groot offer voor me? Niet ik, maar hij. Ach, het is zo gemakkelijk gezegd. Maar de werkelijkheid. Hoe vaak loop ik niet mijlen ver vooruit of voorop? Christus, Christen. Hoe zit het met uw koning zijn? Met dat koninklijke ambt van mij, van u, van jou. Dat je een strijder bent voor de goede zaak van God. Dat je om zo te zeggen een voorvechter bent. Maar ook een afzweerder van alles wat met het rijk van Satan en met de zonde te maken heeft. Wijlen dominee Poort, lege predikant, die heeft eens een boekje geschreven over het leven in het leger. Met de treffende titel 24 uur in dienst met recht op ontbering. Nou, dat tekent het leven van een christen. Je bent 24 uur per dag in dienst, 7 dagen in de week. En daarbij mag je ook nog eens ontberingen leiden. Dat koningschap, dat is niet hoog te paard of in de gouden koets gezeten zijn en links en rechts even zwaaien naar de mensen. Dat strijden. De goede strijd van het geloof. Vanuit de overwinning die Jezus behaald en betaald heeft. En dan ook ontberingen leiden. Misschien dat het u afschrikt. Maar God kent geen parttime dienst. Helaas. Het is alles. Of het is niets. Koning zijn in dienst van koning Jezus. Onderdaan en zo koning zijn. Hoe bestaat het? Kan nergens ter wereld dan alleen in het christelijk geloof. Koninklijke onderdanen. Waarom word ik een christen genoemd? Je bent het of je bent het niet. Je laat het merken of je slikt het steeds weer in en je verbergt het. Midden in de wereld gezet, niet van de wereld te zijn en zo tot eer van u alleen bezig. Weet hebbend van de goede strijd en van de overwinning. Weet hebbend van mijn grote koning, priester en profeet Jezus Christus, kan ik niet anders dan hem volgen. Ook in al die facetten. Hij is het waard. Gaat u mee? Amen. Wij gaan zingen van Psalm 25, de verzen 2 en 3. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. 2 en 3 van Psalm 25. Samen gaan we nu danken en bidden. trouwe God en Vader in de hemel. We willen u danken voor uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat kunnen we niet genoeg doen. Maar we mochten ook horen dat hem te erkennen als de Christus, de door u gezalfde, dat dat ook naar ons toe alles te zeggen heeft. Niet alleen met woorden, maar ook in heel ons doen en laten. En nu bent u het Heere God die ons kent en doorgrondt, 24 uur per dag. Niets is voor u verborgen. U weet of al datgene wat we deden, dachten of zeiden, of juist nalieten, of dat was tot eer van u alleen. Of dat was in het kader van dat koning zijn, priester zijn, profeet zijn, of dat het in het kader van het eigenwijs zijn was. Heren, dan bidden we u om vergeving. Als er in ons leven dingen zijn die voor u niet kunnen bestaan, geef dat we tegen strijden, ervan terugkomen. En werkelijk uw eer bedoelen. En zo te leven als christen zijnde uit dankbaarheid voor wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. En wat hij heeft gezegd. En hoe hij heeft gehandeld en gewandeld. Heren, we kunnen ons niet verschuilen en zeggen we zijn nu eenmaal zo of we zijn allemaal zondaren. Want u hebt hoge verwachtingen van ons, gelet op het feit dat u de wereld zo lief gehad hebt dat u uw enige geborene hebt gegeven, opdat een ieder die gelooft zich ook als christen gedraagt. En zo levend vanuit zijn offer in deze wereld staat. Die vaak zo haaks leeft op Golgotha, daar liever niks van moet hebben dan een klein beetje, terwijl u alles gegeven hebt. Daarmee kunnen we toch onderweg zijn, ook in dit leven, tot eer van u. Bekwaam ons daartoe, o God, vandaag en morgen weer opnieuw, doordat we ons laten voeden met uw woord, ons laten leiden door uw geest, net zoals we net al biddend gezongen en zingend gebeden hebben, opdat ons leven merkbaar, zichtbaar is, dat we in uw voetspoor volgen, Heer Jezus Christus. Heren, we bidden van u of u er zelf voor wilt zorgen dat we uw woord niet vergeten, maar daarmee telkens onderweg zijn. Niet zonder kunnen. Wil ons nabij zijn, ook het verdere van deze zondag. Ons in de nieuwe werkweek die voor ons ligt, ook tot een zegen stellen voor een ieder die we zullen ontmoeten en dat we het er nog eens over hebben. Elkaar ermee bemoedigen, vermanen, onderwijzen, vertroosten. Heere God, we bidden u voor de zieken in de ziekenhuizen en de diverse zorginstellingen. We danken u met degene die weer op Ochten aan mochten komen, of op Echteld. We bidden u, Heere God, wilt u allen die zorgen kennen om gezondheid, vele vragen die daar soms leven, goed en nabij zijn, kracht geven en sterkte. We bidden u voor Marijke Veldkamp. Wilt u ook haar en de arbeid die ze mag verrichten zegenen met uw zegen? Gedenk de gemeente van Grams in Albanië en wil ook daar rijk aan het werk zijn. Ook door middel van de mensen die daar u kennen en die dat ook uitdragen in woord en in daad. Heel in het bijzonder wil u ook bidden voor dominee Jongerden die morgen zijn verjaardag hoopt te vieren. 80 jaar. En we danken u dat hij al zo lang aan onze gemeente verbonden mag zijn. En ook nu hij zijn arbeid onder ons aan het afbouwen is, bidden we u om sterkte voor hem en voor zijn vrouw, ook in de avond van het leven, maar bovenal dat hij mag zien bij voortduur op u als zijn zender, waarvan hij ook telkens weer mag uitzenden in de volle ruimte en vanuit de liefde van zijn hart, van uw hart. Heren, zo dragen we uw werk op, wat gebeurt op de zendingsvelden, op de evangelisatieposten, alle diaconale arbeid, Geef, Heere God, dat en onder ons, maar ook tot in de verste verte toe, daardoor uw naam geëerd wordt, u alleen. Hoor ons, o God, niet omdat we dat waard zijn of verdiend hebben. Enkel uit genade bidden we het van u, in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. In de dienst der offeranden geven we onze liefde gaven. De Heere zegene u daarbij. Ons geven is uitsluitend alleen een doorgeven van al datgene wat we mochten ontvangen. We zingen ook daarna van Psalm 25 opnieuw, het 6e en het 7e vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. 6 en 7 van Psalm 25. Ga er nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren en die ook uitdragend. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.